Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in de Morgenster. U die hier vandaag in de kerk aanwezig bent en u die thuis meekijkt, meeluistert en meeviert. Van harte welkom. Voorganger in deze dienst is dominee Theo Bouwman. Organist is Arie de Bruin. En lector is Kootje van der Zwaan. En ook hebben we de muziekgroep weer in ons midden. Willem, Mark, Hans, Marian, Robert, Michiel en Janna. Fijn dat jullie in ons midden zijn en ons ook muzikaal gaan begeleiden. Ook is er vandaag jeugdkerk. Ik zag dat het een hele drukke boel was, dus dat is ook heel mooi dat de jeugdkerk er is. Het thema van de dienst is een dag in het leven van. Tot zover de mededelingen. Ik wens u een gezegende dienst. We beginnen de dienst nu met een moment van stilte waarin iedereen zich kan voorbereiden.
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die ons geschapen heeft naar zijn beeld en ons zijn geest heeft geschonken, God, als wij geen woord meer kunnen uitbrengen, als we de ene voet niet meer voor de andere kunnen zetten, als we bij de pakken neerzitten en niet meer weten hoe het verder moet, zegen ons met het licht van uw ogen. Amen. Als aanvangslied zingen we lied 286, vers 1, 2 en 3. Lieve gemeente, ik val maar met de deur in huis. In deze dienst gaat het over leven en dood. Over de confrontatie tussen die twee. Want elk leven is eindig en de scheidslijn tussen die twee is ragfijn. We zijn maar blaren in de wind, ritselend langs de zoom van oude wouden. Zo schreef ooit Roland Holst. Nadenkend over dit thema las ik in de Bijbel Lucas 7, waarin eerst gelezen wordt over het gezond maken van een knecht van een Romeinse centurio. En daarna lezen we over de opwekking van de jongeling in Nain. Het verhaal waarin een stoet rond een lijkbaar de stad uitgaat en stoot op de stoet van het leven, de groep mensen rond Jezus die de stad in wil. We lezen uit Lucas, maar ook uit 1 Koningen 17, waar Elia een ziek kind teruggeeft aan zijn moeder. We luisteren en zingen met de muziekgroep en natuurlijk is er ruimte voor de kinderen. Voor hen is er een verhaal over het licht, wat we net gezongen hebben. Steek een kaars aan tegen alle duister. Maar nu eerst de muziekgroep met een psalm. Psalm 91.
Oh.
We willen bidden voor de nood in de wereld, voor de nood in en om onszelf. We bidden ons Kyriëgebed en prijzen aansluitend Gods naam, omdat zijn werkelijkheid zoveel groter is dan wij kunnen bevatten. En we doen dat met de woorden van het Gloria-lied, lied 305, vers 1 tot en met 3. Zullen we bidden? Goede God, hier gekomen vanuit de waan van de dag, de storm van de tijd en niet minder vanuit de onrust van ons eigen hart, zijn we hier gekomen om de weg weer te weten, nieuwe adem te vinden, een nieuw lied om te dromen en te kennen. Want God, we weten zo vaak niet waarom de dingen gaan zoals ze gaan. We weten zo vaak niet wat we kunnen doen. In de chaos van ons eigen bestaan, in de chaos van de wereld om ons heen, waar we deel van uitmaken. En daarom zoeken we u en we roepen tot u om wie diep vallen, vermoeid zijn, op de vlucht zijn, opgejaagd, om wie zijn verkild, liefdeloos geworden, onbemind, om wie rouwen om geliefden die meedogenloos zijn vermoord. Zo bidden en zingen wij. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. Ja, en dan hoop ik dat zometeen de kinderen hier naar voren willen komen. Als jullie op het podium gaan zitten met je gezicht naar de kerk, ga ik naast Louis zitten. Goed plan? Goed plan. Oké, de kinderen mogen naar voren komen. Dan gaan jullie lekker op de trap zitten hier. Kijk, ga maar hier lekker zitten. Ga ik hier zitten? Wauw. Want ik heb nog wel een probleem, maar dat gaat goed komen, denk ik. Oké. Ga maar lekker zitten. Zit je goed? Kan je papa en mama zien? Of niet? Nee? Zitten er wel. Oké, ik heb een verhaal. Een verhaal over een huis. En er staat boven een huis vol. In een huis aan de rand van het dorp woont een vader met 3 kinderen. En het huis heeft maar 1 kamer. Daar slapen ze, daar eten ze en daar wonen ze. Het is wel een klein huisje, zeggen de kinderen vaak. Het is groot genoeg, antwoordt de vader dan. En dan, zomaar op een dag, dan zegt die vader, die papa: Hé, jullie krijgen ieder een zilverstuk. Je krijgt ieder een munt waar je wat mee kunt kopen. Probeer iets te kopen waarmee je het hele huis kunt vullen. En ik weet zeker, zei die papa, dat dat niet lukt. Nou, de oudste dochter die probeert het eerst. Ze gaat naar de markt of naar de Action of naar de, weet ik veel waar ze heen gaat. Nee, dat kan niet. Naar de dierenwinkel misschien. Want ze koopt voor haar munt karren vol stro. Stro, wat je in de konijnenhok doet, weet je wel, of in de paardenstal. Want stro is lekker goedkoop. En samen met haar broer en zus legt ze het stro op de vloer. En het komt hoger en hoger. Maar gevuld is het huis niet. Daarna komt de zoon. Hij koopt ballonnen. Wauw. Samen met zijn zussen blaast hij ze op. En het zijn hartstikke veel ballonnen. Maar gevuld is het huisje niet. Ten slotte is de jongste dochter aan de beurt. Ze gaat ook naar de Action. En komt terug met een tas. Daar moest ze wel 50 cent voor betalen. Maar ik had niet veel geld nodig, zegt ze. Nieuwsgierig kijken haar vader en haar moeder en haar zus haar aan. En ze kijken naar de tas natuurlijk. Zit daar iets in waarmee je een huis kunt vullen? Het meisje glimlacht, geheimzinnig. Wacht maar af, zegt ze. Die avond laat het meisje zien wat ze gekocht heeft. Wat denken jullie? Het is volgens mij, ja, er zijn mensen die... Wat zou ze gekocht hebben? Een radio. Daar zit wat in, ja. Daar zit wat in. Nee. Ze heeft iets anders gekocht. En ze zet wat ze gekocht heeft midden in de kamer. Het is een kaars. Warm, zacht, dansend licht vult het huis. Van muur tot muur. Het raakt de planken van de vloer en de balken onder het dak. Zelfs in de ogen van hun zus en broer en papa zien ze lichtjes. Want licht kan het hele huis vullen. Zelfs jouw hart. Oeh, en nu mag het licht mee. Nou mag het licht mee naar de kindernevendienst, toch?
Ja, zeker.
Wow, dan moeten we maar op zoek. Oh, ze hebben het al. Waar is het dan? Ah, maar dat mag een van de kinderen toch dragen? We gaan een lied zingen natuurlijk. En dan gaan jullie naar de kindernevendienst. En ik hoop dat straks het licht ook weer terugkomt. Laat het branden, hè? Oké.
samen het gebed voor deze zondag bidden en na het gebed luisteren we naar de muziekgroep. Laten we bidden. Goede God, door uw woord mogen we ontdekken wie we zijn en wat ons te doen staat. Wij bidden en vragen u dat uw geest ons helpt in te zien wat ons toch zo onrustig maakt om meer te willen zijn dan we kunnen. We vragen u ons te helpen in onze angst dat we niets of niemand zouden zijn. Kom ons te hulp. En wek in ons de kracht, ons diepste verlangen, om vruchtbaar deel van het geheel te zijn. Om mens te zijn, door u gekend en bemind. In Jezus' naam. Amen.
Thank you.
Er zijn twee lezingen vanmorgen uit Koningen, 1 Koningen 17 en uit Lucas 7. En aansluitend zingen we dan lied 818, vers 1 en 2. We lezen eerst 1 Koningen 17, vers 17 tot 24. Enige tijd later werd het kind van Elia's gastvrouw ziek. En wel zo ernstig dat tenslotte alle leven uit hem week. Toen zei de vrouw tegen Elia: "Wat heb ik misdaan, Godsman? Bent u soms naar me toegekomen om mijn zonde aan het licht te brengen en mijn zoon te doden? Geef mij uw zoon," zei hij. En hij nam de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven naar de kamer die hij in gebruik had en legde hem op zijn eigen bed. Toen riep hij de Heer aan en vroeg: "Heer, mijn God, waarom treft u juist deze weduwe die mij gastvrijheid verleent door haar zoon te doden?" Hij strekte zich driemaal over het kind uit, daarbij de Heer aanroepend met de woorden: "Heer, mijn God, laat toch de levensadem in de borst van dit kind terugkeren." De Heer verhoorde Elia's smeekbede. De levensadem keerde terug in de borst van het kind en het leefde weer. Elia nam het kind op, droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder terug. "Kijk, uw zoon leeft," zei hij. Toen zei de vrouw tegen Elia: "Nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de Heer spreekt." Ik lees verder uit Lucas 7, vers 11 tot 17. Niet nauw daarna ging Jezus naar een stad die Nain heette, en zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar: "Weeklaag niet meer." Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan, de dragers bleven stilstaan, en zei: "Jongeman, ik zeg je, sta op." De dode richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: "Een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zich om zijn volk bekommerd." Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek.
gemeente van Christus. Een dag uit het leven van een vrouw. Zomaar een dag. Een weduwe uit Nain, een klein stadje in het noorden van Israël, waarvan de naam liefelijk betekent, aangenaam. Maar hoe hartverscheurend is wat daar vandaag gebeurt in dat leven van die vrouw. Haar wereld stort in. Daar gaat ze. Het middelpunt van een rouwstoet. Daar bij de poort in Nain. Iedereen uit de stad is uitgelopen, want de plicht tot rouwbeklag weegt zwaar. Ik zie het vandaag de dag ook. Beelden via de media. Doden in het Midden-Oosten. Mensen die om de lijkbaar heen drommen. Geschreeuw, gekrijs. Vanwege leven dat in de knop wordt gebroken. De stoet van de dood, vertelt Lucas. De stoet van de dood op een dag in het leven van een weduwe in Nain. En op de lijkbaar haar zoon, haar eerstgeborene, de laatste adem uitgeblazen, levenloos, dood ligt hij daar. Had ze niet al haar hoop op hem gevestigd, zij weduwe, maar hij zou voor haar opkomen, haar beschermen, juridisch ook voor haar intreden. Hij zou kunnen bijspringen als ze zelf niet meer kon rondkomen. Haar toeverlaat op haar oude dag. En nu, ja, nu staat iedereen nog om haar heen en doet wat van hem of haar wordt verwacht. Maar straks hoor je de praatjes al. Het geroddel over wat haar of zij op haar kerfstok zou hebben. Dat God haar zo zwaar heeft getroffen. Eerst haar man, nu haar kind. Sociaal en economisch staat ze aan de rand. Maar ook vanuit godsdienstig oogpunt. Sociaal en economisch, een en al verdriet. Een dag uit het leven van die vrouw. Haar zoon gestorven. En ja, diezelfde dag wordt hij nog begraven. En ze huilt. Ze weent. Ja, wat kan je anders? Zij in die rouwstoet, die stoet van de dood, zo uit het leven gegrepen, anno 2025. Waar dit niet weg te denken valt. Even staat ook bij ons dat leven dan even stil. Maar al spoedig zal het weer zijn gewone loop nemen. Daar gaat ze. De poort door naar buiten de stad. Maar dan, bij die poort, komt nog een stoet van mensen aanzetten. Heel anders van toon, van kleur. Geen stoet van de dood, nee. Een stoet van het leven, van het geluk, van het goede, van het licht. En die stoet van het leven, die botst op die stoet van het donker. Houd de stoet van het leven even stil, zoals dat altijd gebeurt. En je houdt je hart vast. Wat gebeurt er waar die ene stoet op die andere stuit? Staat die stoet van het leven stil om vrij doorgang te verlenen aan de dood, zoals toch altijd gebeurt? Figuurlijk de hoed afgenomen, als eerbetoon voor wie overleden is. Of geldt dat eerbetoon nog veel meer de dood zelf, die geen onderscheid maakt, die het laatste woord heeft over een mensenleven, ook het jouwe? Je houdt even de adem in om daarna zo snel mogelijk weer over te gaan tot de orde van de dag, jouw levensdag, die voor die ander een doodsdag is geworden. Het middelpunt van die andere stoet is Jezus met zijn leerlingen, omringd met een grote menigte mensen. En wat heeft het bij hen wakker geroepen? Ja, zij komen net, die stoet van Jezus, die komt net uit het stadje Capernaum of Cafarnaum, waar de knecht van een Romeinse hoofdman op sterven lag en daar wordt de hulp van Jezus ingeroepen. Niet dat hij daarvoor zelf naar dat huis moet gaan waar die knecht op sterven ligt. Want zo wordt Jezus bij monden van vrienden van die Romein gezegd: is het bij u niet net zoals bij mij? Ik zeg tegen mijn soldaat, kom en hij komt en ga en hij gaat. Jezus hoeft daar in Capernaum maar slechts één woord van genezing te spreken. En dan is het al genoeg. En zo gebeurt het aan die knecht daar van die Romein, die vreemdeling, die heiden of weet ik veel wat, die Jezus zag bij hem geloof, zo groot als die dat in zijn eigen volk niet tegenkwam. Hier worden grenzen doorbroken. Grenzen die al in de wet van het Oude Testament worden doorbroken. Waar aandacht wordt gevraagd voor de vreemdeling. Vaak al in één adem genoemd met de weduwe, de wees, de arme, de weduwnaar. En vol verwachting trekken die mensen daaruit Capernaum, dus met Jezus mee, verder naar een volgende stad, naar Nain. Lieflijk. Nou ja, zo lieflijk is het leven toch niet. De stoet van de dood stuit daar op de stoet van het leven. Op de stoet van het verdriet, van de wanhoop. En die stoet kruist de stoet van de hoop, van het leven. En in die massa zoekt Jezus contact en heeft hij oog voor die ene, die weduwe, die moeder. Ik moet denken, als een persfotograaf zoomt hij in. Moet je die massa voorstellen, daar in die straten van Bethlehem of van weet ik veel waar, in het Midden-Oosten. Die persfotograaf die zoomt in op het gezicht van iemand en dat die ogen juist in die lens komen. Nou, zo zoekt Jezus die vrouw en kijkt haar aan, ziet haar. En hij wordt met ontferming bewogen. En hier valt in de grondtekst van een Bijbel een woord waarin een hele wereld meekomt. Het is namelijk de wereld van God, de wereld van de levende, die zich diep laat raken door de nood van mensen. En in diep menselijke bewoordingen wordt hier over de eeuwige gesproken. Het woord hier gebruik heeft te maken met je ingewanden, de ingewanden van de mens. Want wat Jezus ziet in die ruige wereld van ons, het raakt hem diep. Hij wordt er beroerd van. Zijn maag draait ervan om. Net als in de bekende gelijkenis van de Samaritaan, die barmhartig zal blijken te zijn, die ook met ontferming wordt bewogen als hij een halfdode man langs de kant van de weg ziet liggen. Net als die vader of die moeder van die zogenaamde verloren zoon of dochter. Als hij zijn zoon van ver ziet aankomen, wordt hij met goddelijke ontferming bewogen. Zo ook hier, wat je verder ook over dit verhaal wilt denken. Maar duidelijk wordt, hoe dan ook, dat het Gods wil niet is dat een mens in de bloei van zijn leven sterft. Of sterker nog, als een menselijk leven als een bloem in de knop wordt gebroken. Hier klinkt een stemverklaring van God zelf tegen de dood. Hoort de dood dan niet bij het leven? Een lastige vraag. Denk eens na, hoort er dood bij het leven? Ja of nee? Ja, ik denk het ook. Ik denk dat de dood erbij hoort. Maar dan wel als het einde van een leven dat alle seizoenen heeft gekend. Zoals in de Bijbel gezegd wordt dat Abraham stierf oud en der dagen zat, van dagen verzadigd dus. Als iemand zo sterft, dan maakt hij plaats voor een ander. Hoe verdrietig dat ook niet kan zijn, want je kunt elkaar toch nooit missen. Maar als dan die dood dichterbij komt, mag je dan niet hopen dat waar jij alles moet loslaten, zoveel wat je lief kan zijn, dat de eeuwige je dan vasthoudt en jou, je ziel, je eigenheid, hoe je je dat ook moet voorstellen, dat hij dat bewaren wil voor zijn toekomst, zijn eeuwige koninkrijk. Maar vooralsnog, de dood hoort bij het leven en het is goed dat te beseffen. We zouden het gauw kunnen vergeten, waardoor de medische ontwikkelingen vaak uit alle macht geprobeerd wordt die dood zo lang mogelijk uit te stellen, koste wat het kost. En in onze samenleving roept dat ook lastige vragen op. En ik weet het uit eigen ervaring dat ik ook zo graag wilde toen Lex zo ziek was, dat hij maar behandeld bleef worden, zodat ik hem niet missen hoefde. Maar moet alles kunnen wat medisch mogelijk is? Ook aan de rand van het leven? Is dat voor iedereen bereikbaar of is dat alleen voor hen die een gevulde portemonnee hebben? Wat is het dan belangrijk te weten, te beseffen en daar aandacht aan te geven, dat je op een dag de laatste adem uitblaast? Laat dat maar eens toe. Accepteer dat. En stop dat niet ver weg. Het hoort bij het leven. En je kunt je er maar het beste mee verstaan door er samen over na te denken. En er met anderen over te praten. Om woord te geven aan wat er dan op aankomt, woorden van hoop, van geloof en van vertrouwen. Maar over deze dood gaat het hier in Nain dus niet op deze dag in het leven van die vrouw. Hier gaat het om het meest ongerijmde wat er is, de dood van een kind, een jongen nog. Het leven in de knop gebroken. En ik moet denken aan het kindermonument in Yad Vashem in Jeruzalem. Waar onafgebroken de namen van de vermoorde kinderen van de Tweede Wereldoorlog worden gereciteerd. Terwijl er één kaars is die die hele ruimte vult. En als er iets duidelijk is in dit verhaal, dan wel dat God dat niet wil. En dat dit er niet bij hoort. En in een schitterend profetisch visioen van Jesaja wordt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde ook gezegd: daar zal niet langer een zuigeling zijn, een babytje die slechts weinig dagen leeft. Om te vervolgen met de veelzeggende woorden: nog een grijsaard die zijn dagen niet voleindigt. Als de stoet van de dood stuit op de stoet van het leven, ziet Jezus de vrouw en wordt hij met ontferming bewogen en zegt tegen haar: ja, huil niet. Wat is dat voor een onzin om dat uitgerekend tegen haar te zeggen? Kind overleden, huil niet. Dat is toch een pastorale miskleun? Nee, dat is het hier niet. Want het is de Heer, de Kyrios, God zelf, die dit tegen haar zegt. Die Heer is over leven, maar juist ook over de dood. Meer dan ooit zijn hier die woorden op zijn plaats waar de dood wordt uitgedaagd. Hier staat alles op scherp. En terwijl die stoet nog langzaam voortgaat, raakt Jezus de baar aan waar het lichaam van die jongen op ligt. De dood aanraken. Dat is ongepast en verboden ook bij de wet op de reinheid. Dood is onrein. En iemand die gestorven is, die is ten diepste voor jou al direct onbereikbaar, ver weg. En nu stokt die stoet van de dood, die anders altijd voorrang krijgt. Alles staat stil op dit heilige ogenblik. En dan gebeurt het dat Jezus alleen maar een woord van genezing spreekt, dat daarmee ook een daad wordt. Zoals in de beginnen. Als God spreekt, daar zij ligt. En er was licht. Als een echo ook van die woorden van die Romeinse hoofdman kort tevoren: kom, en mijn soldaat komt. Jongen, ik zeg je, word wakker. Ofwel, sta op en het gebeurt. Woord en gebeuren in één beweging. Die jongen, hij gaat zitten, hij praat en Jezus neemt de jongen in zijn armen en geeft hem aan zijn moeder. Het leven zelf wordt haar teruggeschonken, zoals leven je alleen maar gegeven kan worden. Ja, wat moeten wij met dit verhaal? Wat doet het met ons? Met wat ons kan overkomen in dit leven, dat je je dan afvraagt: waarom gebeurde dat toen bij Jezus wel, dat opstaan, en nu niet? Waar een leven te vroeg wordt afgebroken en je geraakt wordt, waar je het meest kwetsbaar bent in wat er met je kind gebeurt. Het kan iets zijn waar je nooit echt overheen komt, wat nooit echt een plaats krijgt in je hart. En ook in deze gemeente is er een echtpaar waarvan deze week de dochter is overleden. Waarom? Met dit verhaal krijgen we daar geen antwoord op. Maar gold dat ook al niet voor die tijd dat dit gebeurde? Want ook de doden die Jezus heeft opgewekt zijn op een dag toch weer gestorven. En er waren bij zijn rondgang op aarde toch veel andere mensen die stierven. Ongetwijfeld heel veel te jong, die niet door hem werden opgewekt. Maar als we naar dit verhaal luisteren, dan doen we dat om onszelf te binnen te brengen dat de dood niet het laatste woord heeft. De dood, mijn dood, de dood van wie ons lief zijn, om te beseffen dat we God zelf aan onze kant hebben, waar we vechten voor het leven, vooral het leven van kinderen, in de gezondheidszorg, in vredesbespreking en weet ik veel wat, van dat we vechten voor het leven. Om onszelf in te prenten dat de levende aan onze kant staat, waar oog is voor mensen aan de rand van de samenleving, zoals Jezus oog had voor die weduwe, die moeder daar in Nain. Om te geloven dat we van Gods wegen niet toebehoren aan de dood, maar toebehoren aan het leven. En dat de bestemming van ons leven, ja, zelfs van deze ruige, rotte wereld, op een dag ooit lieflijk zal zijn. En we ons verheugen alle dagen waar dat op ligt. En Jezus, Heer is in deze wereld. Er is nog een verhaal, een bericht over opstanding. Nog een gebeurtenis waarin Gods trouw aan het leven geopenbaard wordt, geopenbaard is, radicaal en definitief. Namelijk het verhaal van God zelf in de opstanding van Jezus Christus, toen God Jezus de naam gaf boven alle namen. Jezus Christus, de levende Heer. En dat alles op die dag uit het leven van een vrouw in Nain. Amen.
Hallelujah.
verwarmend. Voor de gebeden uit zijn er pastorale mededelingen. Ik zei het al, Gods nabijheid en troost wensen we Frans en Riet Derksen, nu hun oudste dochter Marianne is overleden. We bidden voor Carrie Linge. Bij haar worden de behandelingen voortgezet. En de volgende gemeenteleden zijn kortere of langere tijd in het ziekenhuis opgenomen geweest en zijn weer thuis. Mevrouw Marijke Helder, zij is geopereerd en het gaat goed met haar. Mevrouw Willy de Meer Stoop, is er van bekend of het gaat dat weer beter? We hopen het. En de heer Bram Voerman. En op dit moment is in het ziekenhuis de heer Piet van der Waal. En dan de bloemen uit de kerk. Ja, die zijn er even niet. Zijn ze er wel? Oh, nee, dit wordt vervangen. Dit wordt vervangen. De bloemen worden bezorgd volgende week naar mevrouw Willy de Meer Stoop. En er is al iemand die ze gaat brengen, maar dat is dus een ander bos dan deze. Want dit is... Je snapt het. Het is even niet goed gegaan. Ja. Goed, dan gaan we nu danken, bidden. Er zal ruimte zijn voor stil gebed. En we besluiten de gebeden met een hardop uitgesproken. Onze Vader. Zullen we bidden? Goede God, Gij die zelf liefde bent, uw naam willen we loven, groot maken, hoog houden. We bidden u, doorstroom ons met uw liefde als een bron van moed en vertrouwen, krachtige liefde, zodat het van ons leven zal zijn af te lezen dat u ons hebt geraakt, eens en voorgoed. Zo bidden en zingen wij. U bidden wij voor een ieder die misschien juist vandaag de dag wordt bepaald bij een onvervuld verlangen, een lege plaats. Kom met uw geest en verdrijf met uw warmte alle kou waardoor wij ons bevangen weten. Zo bidden en zingen wij. U bidden wij voor deze wereld, waarin de dood van de een feest is voor de ander. Waar kinderlevens verworden tot voer voor de dood. U bidden we om wijsheid, om daadkracht en vasthoudendheid, om te blijven werken aan samenleven in gerechtigheid en vrede. Dat er bruggenbouwers zullen opstaan, mensen met een visioen, aanstekelijk en inspirerend. Dat niet het eigen belang van naties en volkeren de toon zal aangeven, maar het visioen van een wereld die leefbaar is voor ieder mensenkind. Zo bidden en zingen wij. We dragen elkaar aan u op. Hoe broos en kwetsbaar kan het leven zijn als iemand uit je omgeving plotseling wegvalt? Je dochter, je buurman. Als je zelf een zware operatie tegemoet gaat waarbij het de vraag is hoe je daar doorheen zult komen. Als je aan de lijve ervaart hoe kwetsbaar, maar ook afhankelijk je blijkt te zijn. Ga met ons mee en doe ons uw nabijheid ervaren bij alles wat er op ons afkomt, wat ons benauwt, maar ook wat ons blij maakt. Zo bidden en zeggen wij u wat ons bezwaart, maar ook datgene wat ons doet zingen van geluk. En samen bidden wij, onze Vader, ik zal er zijn. En na het zingen van de muziekgroep zal er een presentatie zijn van de diaconie, klopt dat? Ja? Over het kerkasiel. Of is dat na de... Voor de collecte. Heel veel dank. Eerst de muziekgroep. collecte.
Tot de diaconie heb ik het nooit gehaald. Ik ben van de werkgroep Kerkasiel van Bethlehemkerk en de Morgensterkerk. En ik mag voor u iets toelichten. En dat lees ik op, anders wordt het zo lang. In het kerkblad De Schakel van deze week is een pagina gewijd aan het kerkasiel van de familie Baba Jans in Kampen. Zij dreigen te worden uitgezet naar Oezbekistan. De vier kinderen zijn geworteld in Nederland. Twee van hen zijn hier zelfs geboren. De wijkgemeente De Open Hof in Kampen verleent hen kerkasiel. In De Open Hof wordt nu een permanente kerkdienst gehouden, 24 uur, 7 dagen in de week, om het gezin te beschermen tegen uitzetting. Om dit vol te houden heeft men vanuit De Open Hof de hulp ingeroepen van andere kerken. Wij, de Bethlehemkerk en de Morgensterkerk, hebben deze roep om hulp opgepakt en op 17 maart aanstaande vertrekken een aantal leden van onze kerken naar Kampen. Onze voorgangers Bert, Leij en Peter gaan ook mee en verzorgen gedurende 2 uur een kerkdienst. Daarna nemen we nog 2 uur voor onze rekening met een lekendienst. En u, wat kunt u nou doen? In de hal kunt u een wens schrijven, tekenen of wat dan ook. Ik heb al hele mooie gezien uit de kindernevendienst. Die wensen verzamelen we en nemen wij op 17 maart mee naar Kampen. In de kerkapp of via de QR-code in de schakel vindt u een formulier. Daarop kunt u aangeven of u ook mee wilt naar Kampen of dat u ideeën hebt om die lekendienst te vullen. Telefonisch aanmelden kan ook via het nummer op de poster. De poster kunt u ook zien op de site. Aan één stuk door een kerk openhouden kost geld. Op de balie bij de keuken staat een spaarpot, roze, groot, staat erop. En daar kunt u financieel bijdragen. Voor de koffie, de thee, de kaarsen, verwarming, alles. En als u nog vragen heeft, kunt u altijd u richten tot Peter van der Voort, Jenny Vos, die is vandaag ziek. En mijzelf, wij staan bij de balie of straks bij de koffie. En we houden u op de hoogte via de kerkapp, via de schakel. En het nieuws vindt u ook op de site van Kerkasiel Kampen. We hebben een klein filmpje, dankzij het BIM-team, laten we u zien om u een idee te geven van wat een kerkasiel inhoudt. Dank u wel.
Want een hele manier niet zo.
Nou, dat is duidelijk, denk ik. We gaan zo meteen als slotlied zingen lied 422, vers 1, 2 en 3. En daarvoor wordt gecollecteerd. Wat is het prachtig om te zien dat een dienst zoals deze, het was nogal chaotisch in de voorbereidingen. Over allerlei schijven liep het heen en het moest van een puzzel worden die in elkaar zou vallen. En dat is vanmorgen gebeurd. En dan gebeuren er ook nog hele wonderlijke dingen, want er zijn ook dingen die we niet georganiseerd hebben en besproken. Ik had dat verhaal over die kaars. Nou komen net die kinderen binnen en die hebben allemaal een kaars bij zich. Heb ik niet afgesproken. Nou, zo werkt het dus. Ik bedoel, in het Koninkrijk van God. Ontvang dan nu Gods zegen en wees tot zegen. Dat de weg zich voor je zal ontvouwen. Dat de zon je gezicht zal verlichten. Dat de regen op je land mag neerdalen. Dat het vuur in je huis nooit zal doven. Dat de eeuwige je zal vasthouden in de beschutting van zijn hand. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.